Je luistert naar The M-Town Rebels Talk, een podcast over de hardcore punkbeweging die begin jaren 90 ontstond in Maastricht en internationaal bekend werd. Niet alleen door de talloze bandjes en festivals, maar ook door de tragische dood van drummer en boegbeeld Richard Bruinen, oftewel Richie Backfire. Ik ben Nina Bokke en dit is de bonusaflevering in opvolging van de achtdelige serie en de tweedelige spin-off. Deze opname komt online een dag voordat het Richie Backfire monument wordt onthuld door niemand minder dan Cesar Zuiderwijk, drummer van de Golden Earring en een van de idolen van Richard. Het Richie Backfire monument werd gemaakt door kunstenaar en stadsdichter van Maastricht, Maarten van den Berg. Zijn eerste ontmoeting met Richard was zo'n 30 jaar geleden, toen Maarten barman was in de kroeg waar Backfire zijn allereerste show zou spelen. Ja, jij was in een ver verleden barman, als ik het goed begrijp, in de Banana's in Maastricht.
Ja, daar stond ik achter de bar en ik draaide de plaatjes.
En ook door DJ was je dan?
Ja.
Wat voor een tent was dat eigenlijk, de Banana's?
Ja, Café Banana's was wel een... ik vond het een super gave tent. Ja, het was eigenlijk een alternatieve kroeg. Hè? En er werd eigenlijk... Toentertijd echt alle muziek die je kon voorstellen, die werd daar gedraaid. Eigenaren waren daar het niet altijd mee eens. Vooral niet als het de zwaardere en hardere kant op ging. Zij wilden eigenlijk altijd alleen maar vrolijke muziek. Waar ik me redelijk braaf aan hield. Maar zo gauw ze de tent uit waren, moesten de gitaren toch komen.
Ja, en waar moet ik dan aan denken? Wat voor muziek?
Nou, het was toentertijd vooral de grunge. Hè? Het was Nirvana en Pearl Jam en alle aanverwante bands die toen opkwamen. Die werden veelvuldig gedraaid. Maar ja goed, de jongens van de M-Town Rebels kwamen ook regelmatig een potje bier drinken in Banana's. Maar dat was niet omdat ze dan dachten dat we de hardcore punk goed konden draaien daar. Want dat vonden ze te veel mensen toch altijd te heftig. Ik heb het altijd fijne muziek gevonden. Maar er was weinig plaats voor.
Maar wat deden ze daar dan, als dat eigenlijk helemaal niet de boventoon voerde toen?
Ja, nou ja, goed. Als je keek wat er toentertijd in Maastricht aan wat alternatieve cafeetjes voorhanden was, dan had je niet veel meer als de Witte Ballons en Café Banana's. Dan was
en de Gaaspiep ook nog?
Ja, de Gaaspiep. Daar werd voornamelijk hardrock gedraaid. Ja, dat is natuurlijk ook net weer even een ander genre. Maar daar kwam eigenlijk bijna iedereen pas nadat de gewone kroegen dicht waren. Het was ook een nacht, die hadden een nachtvergunning, ja. Dankjewel. Ja.
En wat was jouw band destijds met die jongens?
Ja goed, ik werkte in de kroeg en zij kwamen daar. Zij waren deel van het klantenbestand. Zo eerlijk moet ik wel zijn. Ik had niet hele sterke persoonlijke banden met de jongens. Maar ik wist goed wie ze waren. En ik wist ook goed waar ze mee bezig waren. En dat vond ik echt wel, dat vond ik toen ook al, vond ik dat ja, echt cool.
Je hebt dat zien ontstaan.
Ja, vooral toen Richard ook bandjes uit andere werelddelen begon op te zoeken en naar Maastricht begon te halen. Toen stonden Serge. Serge stond daar wel echt voor open. En die heeft dat toen ook laten gebeuren. Dat vond ik ook echt heel erg leuk. Hè. Dus tijd dat. Kijk, welke band was dat toen met Rabies?
Warzone.
Warzone, ja. Dat was te gek.
Je zegt Serge. Welke Serge heb je het nou over?
Over Serge die ook in de Banana's werkte.
Ja, maar het is niet dezelfde als Serge en Misha van Backstage.
Ja, zeker, Serge van Dalsen, ja.
Het controversiële muziekduo Karaoke Kings uit Maastricht, waar Dave Reumers, de zanger van My Direction, ook onderdeel van was, maakte over de backstage en zijn eigenaren een liedje. Niet in de laatste plaats omdat hen de toegang wel eens werd ontzegd wanneer ze zich weer eens hadden misdragen. In Maastricht is het in de scene een bekend nummer.
Schreeuwen is toch recht, man? Yo, homie,
Backstage is uiteindelijk voortgekomen uit het feit dat wij bij de Bananas zijn weggegaan. Want uiteindelijk waren daar toch wel wat problemen ontstaan. En dat ging met name ook over muziekkeuzes. Zij wilden er eigenlijk toch... De eigenaren van Bananas, dat waren oude hippies, zal ik maar zeggen. En al die grunge en hardcore en al dat gitaargeweld en heftige hip-hop was er toen ook, hè? Mm-hmm. Dat was de tijd van de Public Enemy en dat soort dingen. Ja, dat draaiden wij ook heel graag, weet je wel. Dat vonden wij allemaal echt een hele fijne muziek. Maar dat zagen de baas toch niet zo zitten eigenlijk. En toen uiteindelijk heeft Serge gezegd van dan begin ik gewoon toch een eigen kroeg.
Ja, en dat werd dus de Backstage. Ja. Voor de luisteraars die niet weten wat het is. Dat is eigenlijk de alternatieve tent. Bijna een poppodium zou je kunnen zeggen.
Ook, zeker.
Ja, waar ook Gothic Nights en zo werden gehouden. Maar later ook de hardcore en metal concerten, toch?
Zeker, zeker. Ja, en dan zie je ook onmiddellijk waar Serge toen eigenlijk ook voor stond. Samen met zijn broer Misha. Dat ze inderdaad gewoon keken naar de alternatieve muziek scene en de behoefte die er was, die werd ingevuld. Dus de ruimte die ze bij de Bananas eigenlijk niet kregen en de ruimte die we daar eigenlijk met elkaar namen, maar daar eigenlijk niet was, die werd uiteindelijk in de Backstage, was die ruimte daar wel.
Ja, want de eerste Backfire show die was in Café Bananas.
Ja.
Maar was dat dan ook meteen überhaupt de eerste band die daar stond of dat weer niet?
Nee, wij hadden toen de tijd ook al op elke dinsdag vast, wat trouwens ook echt een van mijn favoriete dagen was, een bluesavond. En dat begon heel klein, maar uiteindelijk kwamen er gewoon jongens blues spelen die uit België kwamen om op die dinsdagavond daar te zijn. Dus dat was echt, dat was eigenlijk op dinsdagavond was het een van de weinige kroegen waar iets gebeurde toen de tijd in Maastricht.
Maar toch mocht Backfire daar dan zijn eerste show spelen. Ja. Waren de eigenaren ervan op de hoogte wat dat ging worden?
Dat is een hele goede vraag. Ik weet eigenlijk niet hoe Serge dat op dat moment heeft ingekleed of dat hij het gewoon heeft gedaan. Dat kan ook nog. Ik heb geloof ik toen plaatjes gedraaid. Of het was met Warzone, een van de twee. Ja, of met alle twee in ieder geval. Ik ben er deel van geweest. En dat
je was bij die show, begrijp ik.
Ja.
Kun je daar nog wat van herinneren?
Nauwelijks. Zo eerlijk moet ik ook zijn. Ja. Het was goed. Het was goed. En het was en hard.
Was het druk?
En het was druk, ja zeker, zeker. Nee, daar zorgden de jongens zelf ook altijd heel goed voor. Hè, als er wat te doen was, dan werd iedereen die er ook maar iets mee had opgetrommeld. En dat was een trouw leger, dat moet gezegd worden.
Jij vertelde zojuist van Richard, dat je die vaak ook zag binnenkomen. Hè? Dat kun je ook bijna niet zien, hè, met zijn 2 meter. Weet je nog de eerste keer dat jij hem zag, toevallig?
Nou, of ik me de allereerste keer kan herinneren, dat durf ik niet te zeggen. Maar hij kwam af en toe in de Bananas en dan zei ik, Richard, en dan is het, wat is? En dan, goed, hij was er.
Kun je nog herinneren wat voor persoon hij was in jullie kroeg, hoe hij zich gedroeg? Of wat voor een vibe dat hij afgaf?
Ja, laat ik het zo zeggen. Je zag heel goed dat hij bezig was met dingen die voor hem ontzettend belangrijk waren. En goed, hij kwam af en toe en dan had hij vaak was hij met een van die andere jongens. Dave kwam ook nog wel eens binnen om een potje bier te drinken. Ja, waar hij mee bezig was, was natuurlijk die scene voor elkaar krijgen. En dat was toen.
Ja, dus vooral eigenlijk de regelneef, laten we maar zeggen.
Ja, dat bleek achteraf eigenlijk. Hè? Dus hij heeft heel veel moois voor elkaar gekregen. En ik denk dat op dat moment... waren niet heel veel mensen zich ontzettend bewust van hetgeen wat er toen gebeurde. En dat is natuurlijk, dat is vaak dat de geschiedenis laat dat voortdurend zien. Hè.
Ja, het verhaal was destijds natuurlijk nog niet af. Hè? Dus je kunt niet in retrospectief kijken van wat iets in een bepaalde context heeft betekend. Dat kun je nu wel. Je stond dus eerder achter de bar in de kroeg waar Backfire ooit zijn eerste optreden had. En nu maak je bijna letterlijk de cirkel rond, want jij hebt ook het kunstwerk, het monument voor Richie Backfire ontworpen. Hoe is dat zo gekomen?
Nou, dat is een hele specifieke vraag van Maurice Gijsbers geweest. Hij is naar mij toegekomen en hij zei van, ja, dit te gek dat het plein nu naar Richard vernoemd is. Toen zei hij van ja, maar het zou eigenlijk wel cool zijn als dat verdient eigenlijk een gedicht, zei hij tegen mij. En toen zei ik van ja, dat wil ik best proberen, want dat verdient het zeker. Maar ik kwam uiteindelijk ook tot de conclusie dat het niet alleen het gedicht zou moeten zijn, het zou ook het verhaal moeten vertellen, waardoor mensen in ieder geval nieuwsgierig raken naar dat verhaal van Richard. De hele scene die daaraan vasthangt natuurlijk. Hè. Ik bedoel, het gaat niet alleen over die jongen. Het gaat over die hele scene. En zonder al die andere grote jongens die toen de muziek maakten, had hij het ook nooit in zijn eentje gered natuurlijk. Nee. Maar het is, ja goed, dit is het verhaal, omdat hij natuurlijk het leven zelf een lastig verhaal begon te vinden. Dat had allerlei redenen. En dat maakt iemand natuurlijk op het moment dat hij zo vroegtijdig uit het leven stapt. Natuurlijk, ja, dat. Ja, ik wil niet op voorhand gelijk zeggen legendarisch, dat kan niet. Want daarvoor moet je ook andere dingen in je leven hebben gedaan. Maar ja, dat is natuurlijk, dat maakt het verhaal wel heel bijzonder.
Hoe heb je het aangepakt? Want we zien eigenlijk een soort cirkel, hè? Een koker. En die komt om een boom heen te staan, begrijp ik.
Ja.
En er is een tekst te zien. Hoe ben je gekomen tot die tekst? Kun je daar wat over vertellen?
Het begin is dat geweest dat ik tegen Maurice heb gezegd, ik zal proberen om een tekst te maken. En dat heeft eigenlijk best lang geduurd, omdat ik voornamelijk in het Nederlands schrijf. Maar ik kwam heel gauw tot de conclusie dat ik, het werd eigenlijk meer zoet. Het klopte niet. En bovendien, de hele scene is internationaal. De voertaal daar is Engels. Dus ik ben uiteindelijk toch overgestapt op de Engelse taal. En ik dacht, ik kan eigenlijk niets anders proberen te doen als een staccato hardcore tekst proberen te schrijven die eer doet aan hem en aan de scene.
Zou je die tekst willen voorlezen misschien? Want ik denk als ik het ga doen dat het eigenlijk niet tot zijn recht komt.
Rich in peace. Call it court, call it rape, call it backfire. Tattoo on his belly, victim in pain for the leftover days. No hardcore punk could beat your toxic life, but the legacy lives on. What is, and he loves.
Nou, dus zelfs jouw eigen ervaring zit er nog in, eigenlijk, hè? Met het
ja,
what
natuurlijk.
Is.
Maar dat is uiteindelijk, denk ik, dat is altijd heel belangrijk, dat je in ieder geval vanuit je eigen perspectief iets probeert te maken. En dan hoop je dat de anderen dat ook raakt.
Jij gaat ook bij de opening zijn natuurlijk. Zeg natuurlijk, maar dat neem ik aan.
Ja, ze verwachten me wel. Ja.
Ga je nog iets speciaals doen?
Ik denk dat ik mijn werk gedaan heb. En ik laat het graag aan anderen over. Ik hoop dat alle jongens echt fijne muziek gaan maken die dag. Dat vind ik vooral belangrijk. En ik vind het super cool dat de held van Richard daar komt om de boel te openen. Dat vind ik echt heel vet.
Cesar Zuiderwijk.
Ja, Cesar Zuiderwijk. Ja. Dus dat is gewoon super gaaf dat hij dat wil doen.
Heeft het monument eigenlijk ook een naam? Het werk?
Nou, de titel van het gedicht is Rich in Peace. Dus ja, goed, daar gaat het uiteindelijk natuurlijk over.
Dit was dan echt de allerlaatste aflevering van die M-Town Rebels Talk. Denk ik. Ik wil vooral de sprekers bedanken die zich in de podcast open hebben durven stellen en een verhaal hebben verteld. Dat is niet altijd even makkelijk geweest en vergt moed, omdat het ook over lastige dingen is gegaan. Ik hoop dan ook dat hun verhaal ook anderen kan helpen wanneer het gaat om zaken als depressie, verslaving of gewoon het leven. Een verhaal bestaat niet alleen bij de gratie van een verteller, ook bij die van de luisteraar. Daarom wil ik jou bedanken voor je belangstelling en het volgen van deze podcast. Hopelijk vertel je er nog een keer over of zeg je het voort. En last but not least wil ik Jessica noemen, mijn vriendin die geaccepteerd heeft dat ik bij tijd en wijle al onze vrije uren in dit project heb gestoken. En gewoon een keer gezucht heeft als ik weer eens vloekend en moe achter de laptop zat te monteren, klagend dat het allemaal veel te veel tijd in beslag nam. Maar eerlijk, het was het waard.